Laura ziet haar hotel in 2022 door een flinke brand in rook opgaan. Voor de herbouw komt ze bij haar huisbank voor een dichte deur te staan. Maar bij mogelijk vindt ze wel een oplossing. Luister Laura's verhaal nu in de podcast Het Geld en de Stenen. In je podcast-app of op bnr.nl.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Wat vind jij van het start-up klimaat in Nederland?
Steeds beter voor start-ups, slecht voor deep tech scale-ups.
Wat is de nummer 1 reden waarom startende techbedrijven het niet halen?
Onvoldoende begrip van klantbehoeften.
Die Lightyear-auto, gaat die het redden, denk je?
Ik hoop het.
Ben je zelf al eens in de verleiding gekomen om een start-up te beginnen?
Ja, vaak.
En, beste Deborah, voor welk persoonlijk probleem zou wat jou betreft heel snel een oplossing gevonden moeten worden?
Een goed businessmodel om meer technologieonderwijs in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te krijgen.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Deborah Nas, als deeltijd hoogleraar verbonden aan de TU Delft en auteur van het boek Design Things That Make Sense. Van harte welkom.
Dankjewel.
Een nieuw concept in het onderwijs. Leg eens uit.
Ja, we zitten met een enorm tekort aan technisch personeel. En technische opleidingen hebben als ambitie om dat gat te vullen. Dus als TU Delft hebben we bijvoorbeeld de ambitie gesteld kort geleden om te groeien naar 40.000 studenten in 2040. Dat is een groei van 40%, dat is enorm. Maar waar gaan we die studenten vandaan halen? Het aantal NT-profielen op de middelbare school daalt. We triggeren kinderen in het basisonderwijs totaal niet om een interesse te ontwikkelen in technologie. Dus dat gaat eigenlijk helemaal de verkeerde kant op. En wat ik zie, is dat die markt die zit op slot. Wat ik heel interessant vind, is dat je eigenlijk als je naar het onderwijs kijkt, dan voldoet het aan alle criteria dat het klaar is voor disruptie. En toch gebeurt er niks.
In jouw handen jeuken om daar iets aan te doen.
Ik hoop eigenlijk dat er toch binnenkort dat er start-ups opstaan die een businessmodel vinden. Het complexe zit hem in het feit dat het een maatschappelijk doel dient. Dat daar publiek geld in gaat. Dat daar een aantal hele grote, machtige uitgevers zitten. Die ja, maar hun spullen blijven pushen. En daar grote marges op maken. En dat het gewoon het beweegt niet. En de partijen die het proberen, die switchen uiteindelijk naar een non-profit structuur. Omdat je het anders eigenlijk heel moeilijk dat onderwijs inkrijgt. Maar daarmee wordt het nooit echt groot.
Nou, ik zou luisteraars willen adviseren om ook nog even naar onze aflevering over foutloos rekenen te luisteren. Daar gaat dit over. Ja. Patrick, jij nog ideeën voor iets disruptiefs?
Ja, ik ben al een tijdje bezig met de Uber van de zorg. Ik vind ook dat het echt veel leuker en makkelijker moet worden. En dat er daardoor ook veel meer andere mensen gaan instappen die ook gewoon zorg gaan doen op een zaterdagmiddag bijvoorbeeld.
Ja, en Deborah, nu lopen er in Nederland heel veel mensen rond met dit soort ideeën. Feit is dat als zij dan vervolgens een start-up beginnen, dat de kans niet heel groot is dat ze het ook daadwerkelijk gaan halen. Sterker nog, 3/4 gaat kopje onder. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, de CB Insight doet altijd leuke analyses, hè? Post-mortem analyses noemen ze dat. Waarin ze kijken wat zijn nou de factoren geweest waarom die start-ups, vooral tech-start-ups, dan falen. En 5 van de redenen in die top 10, die hebben te maken met onvoldoende begrip van klantbehoeften. En zonder begrip van klantbehoeften, nooit een product market fit, nooit een winstgevend businessmodel.
En stel nu, ik kom met mijn concept bij jou. Jij oordeelt dan op basis van wat jij altijd noemt resistance en benefits. Daarover beschrijf je ook uitgebreid in jouw boek. Leg eens uit.
Ja, als je een succesvol product wil hebben, dan moet je uiteindelijk gewoon waarde bieden. En die waarde die wordt gecreëerd door de voordelen die je biedt, de benefits. En die benefits die bouwen voort, die vervullen een klantbehoefte. Dus uiteindelijk gaat het over die waarde. Dat is de reden dat mensen bereid zijn om te betalen en jouw product kopen of dienst kopen en blijven gebruiken.
En benefits kunnen dan bijvoorbeeld zijn?
Tijd besparen, minder gedoe, dus gemak. Maar het zou ook kunnen zijn dat het een duurzaam product is. Dus dat je daarmee bijdraagt aan een betere wereld. Of meer sociale gelijkheid. Kan ook prestige zijn. Het kan ook heel individueel zijn. Maar bij techproducten wordt er ook vaak een bepaalde weerstand opgeroepen bij mensen. Dat ze het niet helemaal vertrouwen. En wat gebeurt er met mijn data? En is dat product niet snel verouderd? Uiteindelijk gaan er door het hoofd van zo'n gebruiker heel veel risico's. En daar komt die weerstand vandaan. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zitten. Kijk, als je daar beter over nadenkt van tevoren, als je dat beter begrijpt, kun je gewoon een beter product ontwikkelen die beter invulling geeft aan privacy, transparantie, futureproofheid, dus in hoeverre het makkelijk te updaten is, in hoeverre het past bij onze sociale normen en waarden. En je moet beide doen. Die balans moet heel erg doorslaan naar de positieve kant. Je moet en die waarde bieden en je product zo ontwerpen dat je die mogelijke weerstand verkleint, verlaagt.
Ja, Patrick, hoe luister jij naar dit verhaal?
Ja, als muziek in de oren. Alleen, ja, ik moet me ook even terugdenken aan het concept wij wel hadden met de lunchbox. En dat was een hele mooie technische innovatie.
De Steambox.
De Steambox, inderdaad. Een technische innovatie die je op afstand kunt gebruiken, oplaadbaar is en die je maaltijd met een beetje water kan opwarmen. Nou, technisch werkt het allemaal prima. Alleen, ja, zit je daar uiteindelijk op te wachten? En ben je daar bereid dan om voor te betalen? En dan ook nog eens een heel hoog bedrag. Dus dat zijn wel hele moeilijke dingen. Wat je ook wel eens ziet in technische innovaties, is dat er ook ineens een heel andere waarde gaat ontstaan. Bijvoorbeeld bij Philips. Daar was het mogelijk, zeg maar, om in cardiologie, zeg maar, echobeelden te maken en dat in een database stoppen, waardoor je heel snel diagnoses kunt maken in een platform. Daar heeft nog nooit iemand voor die efficiëntie betaald. Dus dan is het ook, dan levert het iets op. Maar we weten eigenlijk niet op welk moment iemand daar voor moet gaan betalen. Dat is weer een mooie technische innovatie. Ja, het levert waarde op, maar er heeft nog nooit iemand eerder voor betaald.
Ja, ik denk dat soort voorbeelden wat jij nu noemt in die complexere business-to-business context, waar je veel verschillende stakeholders hebt, daar ligt misschien de waarde op een andere plek dan bij de eindgebruiker.
Juist.
En dan kom je in dat gebied wat we in Delft value conflicts noemen. En wij proberen onze studenten er ook in op te leiden. Dus mijn collega Marina Bos, die doet daar ook onderzoek naar en die geeft daar les in. In hoe ga je als innovator om met value conflicts? En hoe kun je dat, ja, toch nadenken over die belangen van die verschillende stakeholders en daar een zo goede mogelijk oplossing voor vinden?
Zoals in dit geval dan dus ook dat er een echt daadwerkelijk een verdienmodel ontstaat. Want dat lijkt me ook niet onbelangrijk.
Ja, en dat is vooral moeilijk als de kosten en de baten op verschillende plekken liggen.
Heb jij nu ook een voorbeeld van een product waarbij je ziet dat uiteindelijk die weegschaal de verkeerde kant op beweegt? Waarbij dus eigenlijk in feite die resistance zwaarder is geworden dan de benefits zijn?
Ja, ik denk dat iedereen kent nog wel Google Glass. Dat is daar wel een goed voorbeeld van. Technisch gezien een geweldig product. En Google heeft daar een grote denkfout gemaakt door te denken, we maken een technisch geweldig product. We stellen dat ter beschikking aan onze developer community. En die gaan wel bedenken wat je er allemaal voor fantastische dingen mee kan. Maar in dat proces van dat bedenken wat je ermee kan, gingen mensen met zo'n bril rondlopen. En dat was gewoon niet in lijn met onze sociale normen en waarden. Dus mensen voelden zich, ja, bekeken, waren bang voor hun privacy. We gingen mensen met zo'n bril een glasshole noemen.
Het zag er een beetje nerdy uit.
Ja, het zag er een beetje nerdy uit, ook dat. Wat in sommige groepen natuurlijk heel gaaf was.
Ja.
Maar het was in ieder geval heel, heel zichtbaar. Dus ja, dat werkte niet. Dus dat was echt, daar werd heel veel weerstand opgeroepen in de mensen rondom degene die zo'n Google Glass droegen.
Dat is dan toch eigenlijk best wel bijzonder dat zo'n groot bedrijf met zoveel ervaring op technologisch innovatief gebied, dat die dan zo'n kapitale blunder maken.
Ja, ja. Nou, ik denk dat Google maakt natuurlijk wel meer blunders en dat kunnen ze ook wel hebben. Op zich is het product niet mislukt. Ze hebben dan een pivot gemaakt. Hè? Dus ze hebben het consumentenmarkt losgelaten, zijn naar de zakelijke markt gegaan en hun Google Glass Enterprise is een groot succes. En nu binnenkort gaan ze weer met een consumentenproduct komen.
Ja, want voor de mensen die dat niet weten, op welke manier wordt dat nu zakelijk gebruikt?
Eigenlijk in heel veel situaties waar je beide handen nodig hebt en ook extra informatie. Dus bijvoorbeeld in een fabriek waar auto's gemaakt worden. Dat je als fabrieksmedewerker beide handen nodig hebt om iets in elkaar te zetten, maar ook die extra informatie over welke handelingen je precies moet doen of in welke volgorde en de timing, of je op schema loopt, dat soort dingen.
Ja, en wat heel interessant is, spectacles van Snap, dat was, zeg maar, ook een bril. Heel erg gehyped, ongelooflijk veel voorraad aangelegd, verkocht in vendingmachines en daarna bleef het helemaal stil. Dus ja. Ook een van de grootste fiasco's. Als je nu naar hun website gaat kijken, zeggen ze, hey, we willen leren hoe we dit in het vervolg gaan toepassen. Ja. Maar Ray-Ban, die heeft nu ook zeg maar zo'n glas, ook weer met zo'n oogje erin, is iets minder goed te zien. Maar dat hebben ze nu wel naar de consumentenmarkt gebracht. Ligt op het schap. Ik vraag me uit wat daar uiteindelijk dan ook...
Ik heb wel vertrouwen in die nieuwe bril van Google, wat nog een prototype is. Waarbij ze Google Translate hebben geïntegreerd in de bril. Dus er zit geen camera in. Dus die privacy aspecten die zijn weg. Maar je krijgt dus als je met iemand spreekt in een andere taal, dan krijg je de subtitles in je bril. Dus je kan iemand in de ogen aankijken. Je hebt menselijk contact.
Ja.
Maar real-time wordt het vertaald. En dat is... ja. Geweldig.
Over toegevoegde waarde gesproken.
Ja, en in die Ray-Ban-bril zit trouwens ook in het pootje een luidspreker. Dus dat is ook wel inderdaad interessant in een combinatie.
Ja. Ja. Jij gebruikt in jouw presentaties, je staat regelmatig op het podium, ook vaak het voorbeeld van de Juice Zero.
Ja, grote mislukking.
Ja, vertel.
Ja, op een gegeven moment hadden we natuurlijk in Silicon Valley, weet je, elk product moest slim worden. En als je de goede connecties had, dan was er ook veel investeringsgeld voor op te halen. Dus met veel bombarie werd het product Juice Zero ontwikkeld, wat dan de Nespresso van de smoothie makers zou moeten worden. Apparaat van $700 waar je pouches in stopte, waar dan een mix van groente en fruit in zat. Dat ding dat las de barcode uit. Of dat zakje nog vers genoeg was en maakte daar een glas perfecte smoothie van. Maar ja, daar is gewoon onvoldoende goed over nagedacht. Wat is nou de waarde die we hier echt mee creëren? En hoe kom je verder dan alleen die early adopters die elke gadget wel willen kopen, waar je gewoon niet een voldoende grote markt aan hebt? En de denkfout die ze daar ook gemaakt hebben is, ja, is dit nou echt zo interessant? En wat zou je er nog meer mee kunnen? Dus mensen gingen daarmee experimenteren en gingen die zakjes met de hand uitknijpen. Werkt dat dan ook? Nou, dat bleek te werken. En dat was zeg maar helemaal het einde. Dus die hebben 120 miljoen verbrand voordat ze failliet gingen.
En nog een andere om Deborah af te troeven met de miljoenen. 850 miljoen verbrand door Better Place. En Better Place was een concept waarbij Renault had bedacht dat je met elektrische auto's een concept kon ontwikkelen waar batterijen vervangen zouden worden. En dat je ook een abonnement dan kon afsluiten. Heeft ook op Schiphol gestaan, dat concept. Alleen uiteindelijk wat bleek, mensen vonden die auto niet zo mooi. Dus eigenlijk wat jij aangaf in het begin, onvoldoende gebruikers testen gedaan om te kijken naar de behoeften. En ze vonden het ook wel lastig met die batterij, want dit is toch mijn batterij, waarom moet ik die wisselen? En ook al weet je dat je maandelijks brandstofuitgaven hebt, vinden mensen het toch moeilijk om te zeggen, oh, ik zit vast aan een abonnement. Dus het was eigenlijk niet klaar. En die infrastructuur om dat te bouwen, zei Deutsche Bank, die was daar de aandeelhouder van, dit wordt een baanbrekend businessmodel. Nou, dat is het geworden.
Deborah, als we dan even andersom kijken, zijn er ook producten waarbij die benefits juist wel heel erg in het voordeel zijn geweest?
Ja, ik ben een enorme Tesla-fan. En ik vind wel dat het... Wat het interessante aan Tesla is, en ik heb er één, en daardoor ken ik het product heel goed. En kon ik na het ontwikkelen van al die designstrategieën eens even goed gaan graven, wat doet Tesla nou?
En wat doet het met jou?
En toen kwam ik erachter dat ze van de 24 manieren om benefits te versterken, doen ze er 17. En van de 13 manieren om weerstand te verlagen, doen ze er 12. Dus...
En dat is uitzonderlijk?
Dat is uitzonderlijk. Goed. Dat heb ik in geen enkel ander product gevonden. Ik ben wel gaan zoeken op een gegeven moment van, hey, kan ik nog meer van dat soort voorbeelden vinden? Kan ik eigenlijk niet vinden.
En heb je dan voorbeelden? Wat zijn dan benefits van die Tesla?
Ja, nou, wat ze heel goed hebben gedaan in het begin, is nadenken, oké, wat gaan wij doen wat uniek is? Dus waarmee creëren wij die waarde? En dat was een combinatie van benefits die op dat moment niet te combineren waren. Dus voor een elektrische auto, het was een betere performance en een duurzame oplossing. Dus de performance zat hem erin dat ze een acceleratievermogen wat geen enkele ander verbrandingsmotorauto had. Maar ook de hele customer experience, een hogere performance. Van wat betekent het om een auto te bezitten en te rijden? En een lagere CO2 footprint. Dus zij waren het eerste merk wat zei, je hoeft geen compromis te sluiten om elektrisch te rijden. Daar zat hun uniekheid in. Maar ze hebben ook goed nagedacht toen over, wat houdt nou mensen tegen om zo'n auto aan te schaffen? En dat is dat mensen toch een beetje bang zijn dat als je heel vroeg instapt, dat het snel veroudert. En zij waren ook de eerste die daarom kwamen met hun over-the-air updates. Met de belofte van ja, als je hardware in die auto het aan kan, dan blijf je altijd de nieuwste features krijgen met elke nieuwe software update. Dus ze hebben ook goed over die weerstand nagedacht. En wat dus heel interessant is, dat waren eigenlijk vooral de punten waarover ze spraken toen ze het product lanceerden. En al die andere benefits, daar hebben ze het niet over. Die merk je pas als je dat product gaat gebruiken. En dat maakt dat het zo'n goede ervaring is en dat je er heel blij van wordt als gebruiker.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer Deborah Nas, auteur van het boek Design Things That Make Sense. Zometeen praten we verder. Maar eerst Patrick, jij was een kleine 2 weken geleden in Wenen en daar heb je iets heel tofs gezien.
Ja, dat heet Vol Pensioen. En dat is een café gerund door gepensioneerden. En dat is opgezet door Moritz. En hij zei, ja, ik wil eigenlijk dat de ouderen ook veel meer betrokken worden in het proces. En is het niet mooi dat je vanuit je oma altijd taarten gebakken krijgt? En waarom is het niet iets wat we samen kunnen doen?
Ja, en jij bent daar geweest. Niet alleen de mensen die daar werken maken het bijzonder, maar ook de manier waarop de klanten afrekenen.
In dat koffiehuis heb je een oma die bijvoorbeeld kan bakken en je hebt een oma die gastvrouw is. Alleen wat hen opviel is dat er heel veel mensen, net zoals hier in koffietentjes, iemand gaat 3 uur zitten werken en die rekent 2 keer koffie af. En toen zei Moritz, ja, dat vind ik eigenlijk wel ingewikkeld, want daar is het te duur voor. Dus toen zei hij, wat is nou uiteindelijk de reden waarom mensen hier komen? En toen zei hij, dat is niet de koffie, misschien een beetje de taart, maar dat is eigenlijk de experience. En waarom ontwerp ik niet een verdienmodel daarop? Dus wat hij gedaan heeft, is eigenlijk een all-you-can-eat bedrag. En dat je voor tijd betaalt. Alleen dat klinkt niet aantrekkelijk. Dus dan heeft hij net als een parkeerschijf zo'n schijf gemaakt. En dan zie je op een gegeven moment 30 minuten. En dan zie je dat je met z'n tweeën koffie en cake kunt krijgen. Zolang als je wil, namelijk binnen die 30 minuten. Die oudere mensen zaten er echt niet op te wachten. Mensen wilden ook gewoon weg. En toen zei Moritz, laat mij eens nadenken hoe ik dat ga doen. Toen kwam hij dus met die parkeerschijf. Nu heeft hij dus, het zit daar bomvol. En hij heeft dus een gemiddelde orderwaarde van zeg maar rond de 8 euro naar bijna 18, 19 euro gekregen.
Wauw.
Echt ongelooflijk.
Meer dan een verdubbeling.
Ja, en wat ik wel heel opvallend vond, dat was bij een conferentie. En daar zat ook een Doris, die is 67. En toen zei ze, ja jongens, jullie zitten nu in de zaal. Over 10, 15, 20 jaar zit je op mijn plekje. Zeg ze maar, de maatschappij wil mensen in hokjes plaatsen. En nu ben ik gepensioneerd en ik lig eruit. Maar ik heb geen kinderen en kleinkinderen, maar ik wil wel onder de mensen kunnen zijn. En zeg ze vol pensioen, betekent voor mij ook dat ik mijn pensioen kan aanvullen. Dat is natuurlijk best wel moeilijk in Wenen om dat voor elkaar te krijgen. Dus zij werkt mee en krijgt dan 450 euro. Ja, die vrouw is wereldburger, spreekt 4 talen. Nou, als je die ziet, wil je een hele dikke knuffel geven.
Dus voor alle mensen die binnenkort naar Wenen gaan, nog 1 keer even de naam van het café.
Vol pensioen.
Nou, die staat genoteerd. Wij gaan verder praten met Deborah Nas, auteur van het boek Design Things That Make Sense dus. Wij stelden net al vast dat 70% van de startups in feitelijk een roemloos einde beleeft. Ik wil met jou nog even iets scherper krijgen waar dat dan specifiek aan ligt. Jij zegt, ze begrijpen de klantbehoefte niet voldoende. Dat wordt toch gevalideerd?
Ja, in start-up-land is het een beetje normaal geworden om te denken, de klant weet niet wat hij wil. Wij weten zeg maar wat het probleem is. Scratch your own itch. Hè? Dat is ook zo'n, zo'n ding. Ja, dat los je eigen probleem op. Maar wat heel veel van die techies onvoldoende beseffen, is dat zij niet representatief zijn voor de grotere markt.
Want?
Zij lijken heel erg op de innovators en de early adopters. En dat zijn nou bij uitstek groepen die bereid zijn om meer te betalen voor het type, meer voor die techproducten, die het accepteren als dingen niet per se meteen heel goed werken, als daar wat nadelen aan kleven. Die vinden dat allemaal niet zo erg. Maar die grotere groep, die adopteert het daardoor niet. Daar zit die weerstand tegen die nadelen veel meer. Dus als je daar onvoldoende over nadenkt hoe je die grotere groep kan pakken, dan ga je nooit schalen.
Ja, je ziet wel eens met de momtest, een boek van Patrick Fitzgerald. Alleen die zegt ook, je moet het niet aan je moeder vragen, want die zeggen, het is fantastisch, het is goed. Maar nu snij je dus nog iets anders aan. Dat je de niche-gebruikers die super enthousiast zijn gebruikt, waardoor je eigenlijk misleid wordt als start-up.
Ja, ja. En het is natuurlijk, je moet ergens beginnen. Als je je eerste versie lanceert, dan is het niet voor de massa. Want ja, het is je eerste versie en je moet het nog verder ontwikkelen. Maar als je niet begrijpt waar het heen gaat en wat die massa nodig heeft om wel die adoptie te doen, ja, dan blijf je hangen in een kleine groep.
Maar dan zou ik zeggen, dan ga je de straat op en dan ga je vragen stellen, enquête, dan ga je mensen bellen. Dat is toch niet zo heel ingewikkeld?
Nee, maar jij bent iemand die graag met mensen praat en vragen stelt.
Ja.
De gemiddelde developer doet dat niet.
Nee.
En is daar ook niet in getraind. En het lijkt vaak makkelijker dan het is. Open vragen stellen, dus vragen die beginnen met wie, wat, waar, hoe, waarmee, is eigenlijk heel erg moeilijk. We zijn geneigd om gesloten vragen te stellen. We zijn geneigd om antwoorden te stoppen in onze vragen. En we gaan bijna altijd op zoek naar informatie die bevestigt wat we vooraf al dachten. Dus als je daar niet echt in getraind bent om dat te doen, dan is dat eigenlijk best lastig.
Ja, een ander punt is ook wel, voor Heineken hebben we wel eens concepten getest en dan bouw je een kroeg na of je gaat naar een kroeg, dat is makkelijk. Maar als je nou wat de boards bijvoorbeeld voor business to business iets moet testen of bijvoorbeeld in de zorg, nou, zie maar eens iemand te vinden die tijd en zin heeft, dan is vaak die omgeving die eigenlijk representatief zou moeten zijn voor dat gebruik, buitengewoon lastig. En het is soms moeilijk om die omgeving te creëren. We zagen dat ook in de zorg. Toen zeiden we in zo'n Uber van de zorg, als je dan met vijf zorgprofessionals dat gaat proberen, is nooit representatief voor een hele zorgwijk van 20 of 30 personen. Dus het is ook moeilijk om die omgevingen te vinden. Het is moeilijker dan even op de straat op en een enquête uitvoeren.
Hoe zou het er dan in de praktijk kunnen uitzien? Stel dat je een nieuwe innovatie hebt. Je bent daar zelf natuurlijk ontzettend enthousiast over. Hoe ga ik nu toetsen of mijn potentiële klantengroep daar echt op zit te wachten?
Ja, ik denk dat je echt onderdompelen in die omgeving, al voordat je je product gaat toetsen, je concept gaat toetsen, is cruciaal. Dus als we het dan hebben over de zorg en je wil bijvoorbeeld een nieuw product of een unit ontwikkelen voor intensive care, ja, dan is het onvoldoende om een paar van die zusters daar te interviewen en een paar artsen. Je moet eigenlijk gewoon 24 uur in dat bed gaan liggen en naar het plafond liggen te staren en ervaren wat daar gebeurt. En minimaal 24 uur met zo'n zuster meelopen en gewoon het echt gaan begrijpen. En als je eenmaal begrijpt, dan kun je verder.
En jij zegt, de meeste startups doen dat niet.
Nee, de meeste startups doen dat niet.
En dat vind ik
het is geen onwil, maar dat is. Het zit ook. We cultiveren dat ook eigenlijk niet in die start-up wereld.
Maar het is ook leuker en makkelijker om zeg maar die technologie te ontwikkelen en zeggen: hé, dit knopje werkt, dat knopje werkt. Dus ja, het geeft je niet meteen een soortje stukje dopamine waardoor je daar blij van wordt. Plus het andere is, we zijn ook zo gefilterd dat we niet meer kritisch kunnen zijn. Dus er was ook een boek die een jongen had geschreven, even zijn naam kwijt, maar die is toen een jaar in een bejaardenhuis gaan wonen. En die liep ineens tegen het fenomeen aan dat je niet door de hal mocht en door die deur mocht, want had je geen sleutel van. En als hij dat dan ervaart, omdat hij bewoner is, nou dan is mindblowing. Maar ja, wij gaan ook naar zo'n bejaardenhuis en denken, nou, oma mag niet langs die deur.
Maar ja. Patrick, nu bied jij ook aan jouw klanten onder meer aan dat zij een klantsafari kunnen doen. Hoe ziet dat er dan uit? Is dat wel de manier van je helemaal onderdompelen in die klantgroep zoals Deborah hier beschrijft?
Nou, je probeert eigenlijk de situatie zo goed mogelijk na te bootsen. En destijds was bijvoorbeeld een designer en die werkte zeg maar in Amerika bij Intuit. Dat is eigenlijk een beetje een soort de exact software. En die zei, ik ga naar bed met mijn klanten. Dat vertelde ze op een conference, mensen waren in shock. Maar zij is dan met ondernemers gaan slapen en heeft daar gewoond. En toen zei ze, leuk dat jullie allemaal een helpdesk hebben om ondernemers te helpen met die boekhoudsoftware. Dat heeft overdag helemaal geen zin. Die moet je op zaterdag of zondag open doen, want dan zitten die ondernemers aan hun administratie. Dus dat zijn hele simpele dingen. Maar daar hebben ze geprobeerd om het zo goed mogelijk na te bootsen. En daar moet je zo dicht mogelijk naartoe. Anders dan krijg je ook de verkeerde resultaten.
Ja, en Deborah, jij zegt ook heel nadrukkelijk, begin daar niet te laat mee. Niet als je concept al hebt, niet als je dus al aan die knopjes aan het draaien bent en leuke dingetjes aan het ontwikkelen bent. Eerst die klantbehoefte in kaart brengen, dan pas gaan knutselen.
Ja, en het hele mantra wat we allemaal aanhangen nu, build, measure, learn. Dankzij het populaire boek The Lean Startup. Ja, dat gaat daar eigenlijk tegenin. Dat zegt gewoon, ga zo snel mogelijk iets bouwen. Zet het uit in de echte wereld en meet wat er gebeurt. Dus verzamel data. Maar die data geeft je niet echt die empathie. Die geeft je niet dat echte diepe begrip. En dan blijf je eigenlijk tweaken op zoek naar een product market fit, wat soms gewoon heel moeilijk dan te vinden is.
En hoe helpt jouw resistance en benefits model daar dan bij? Is dat misschien een soort van shortcut?
Ja, zo zou je het kunnen zien. Kijk, je zou kunnen zeggen van nee, die startups, die tech teams, die moeten dus gewoon echt zich helemaal onderdompelen in die wereld. Maar dat kan je wel zeggen, maar ik zie het gewoon niet gebeuren. Dus ik heb gedacht, wat kan ik nou voor een quick fix vinden? Toen dacht ik in eerste instantie, het kan niet zo moeilijk zijn. Benefits, weerstand. Maar ik heb er 2 jaar over gedaan. Dat bleek toch een stuk lastiger. En dat is omdat ik ben in al die theorieën gedoken. In de psychologie, in technologie-adoptie, in retentiestrategieën. En eigenlijk al die theorieën geven een stukje van de puzzel, maar niet de hele puzzel. Dus ik heb het helemaal afgebroken in kleine bouwblokjes en ben toen weer opnieuw gaan opbouwen. Dus ik zie het als een soort manier, zonder dat je, voordat je echt je gaat onderdompelen in die wereld, om eigenlijk op een hele eenvoudige manier wel goed te begrijpen, wat kan ik nou voor waarde bieden? Hoe kan ik weerstand wegnemen? En ook als een hulpmiddel om concurrerende oplossingen te analyseren. Daar werkt het ook heel goed voor. Als je in een ander land een soortgelijke propositie, meestal is wat je ontwikkelt niet radicaal nieuw, maar is het er al ergens in
alles
de wereld
bedacht,
in een variant?
Niet door jou, ja.
Precies. Om te analyseren, wat doen ze nou? Waar zit nou hun USP? Waar zitten nou die benefits? Wat doen ze om weerstand weg te nemen? Om daar heel veel van te leren.
Wij hebben in Nederland natuurlijk ook een hele rits met van die accelerators. Onder meer ook bij de TU Delft zit een hele bekende. Je zou zeggen, daar wordt dat ook aan de startups, aan de startende ondernemers geleerd. Gebeurt dat dan onvoldoende?
Onvoldoende.
Of toch nog steeds?
Ja, daar zit heel veel focus altijd op het investor ready worden. Dus echt een goede pitch ontwikkelen. Team aanvullen met de juiste competenties. Maar er zit eigenlijk heel weinig focus, vind ik. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Patrick. Maar te weinig focus echt op die waardepropositie nog.
Ja, wat mij opviel is dat toen jij 12 geleden dat ik in die wereld terechtkwam, waren de verschillende accelerators en hebben we uiteindelijk ook in een boek aandacht aan besteed. Heel veel hebben gewoon een locatie en die brengen allerlei partijen bij elkaar. En dan gaat het meer om het verdienmodel van het accelerator-programma. Namelijk een steek nemen en zeg maar de corporates laten zien, kijk eens wat er hier gebeurt. Er zijn er bijvoorbeeld weinig met een echte stevige methodologie. Dus wij gebruiken met BIS-model een hele stevige methodologie, maar er zijn er weinig die dat uiteindelijk doen. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat het eigenlijk wat had gemoeten is dat zij de state-of-the-art technologie in huis hebben om bijvoorbeeld hele snelle tests te kunnen doen. Want waarom moet iedereen het opnieuw uitvinden? Maar ze laten het allemaal opnieuw uitvinden. En dat is eigenlijk zonde. Kijk, als je destijds kijkt naar een Andreessen Horowitz, die een investeerders of venture capital firm uit de US, die had daar zo'n team zitten. Die liet niet iedereen het wiel opnieuw uitvinden. Ze hadden wel founders die uniek waren en die ergens anders vandaan kwamen. Maar het mooiste zou zijn dat daar het beste van het beste beschikbaar is. Dat is niet zo.
Nee. En dat je een interessant punt aansnijdt. Er zijn, zeg maar, vanuit verschillende perspectieven worden startups als een businessmodel gezien. Dus vanuit die accelerators, wat jij nu zegt. Maar ik zie ook een hoop founders met die gedachte een startup beginnen. Met het idee, wat kan ik starten en snel schalen, zodat ik een exit kan maken. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet meer dan om het product, maar het gaat meer om de startup als businessmodel. En ik zie het ook bij investeerders.
Ja, dus een startup is een vehicle om je exit voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ik zit even te denken, zal ik jullie tot slot misschien ook nog mijn idee vertellen?
Ja,
ja, ik heb al jarenlang, ik denk al meer dan 10 jaar, een bepaald idee in mijn hoofd. Of eigenlijk is het geen idee, het is meer een soort irritatie die ik zie.
Nou hoor je dat vaak op verjaardagen en dan zeggen ze ja en dan ga ik dat oplossen. Ja, dus ik ben heel benieuwd, John.
Ik heb alleen nog geen oplossing. Nou, waar ter wereld ik ook kom. Ik ben al in heel veel verschillende hotels geweest, maar ook cafés, restaurants en dergelijke. En dan, Patrick, jij kan daarover meepraten. Dan gaan wij naar het toilet. Dan doen wij de kleine boodschap. En dan zie je eigenlijk altijd bij het mannentoilet dat het een bende is. Ik bedoel, mannen kunnen niet richten. Staan daar te ver vanaf. Ik heb het zelfs in de allermooiste hotels ter wereld gezien. En ik vraag me ook af, het toilet is eigenlijk al 100, 150 jaar hetzelfde. En ik ben steeds nog aan het bedenken, wat zou daar nou voor een nieuwe innovatie kunnen plaatsvinden, zodat het netjes blijft daar? Ik zie Deborah denken van...
Ja, ik zit eigenlijk wat anders te denken. Jij bent nog nooit in een damestoilet geweest.
Kom ik niet dagelijks.
Nee. Dat is waarschijnlijk nog erger, kan ik je
nog
vertellen.
Erger?
Ja.
Okay.
Ja, een van mijn collega's in Delft is daarin gespecialiseerd. En die heeft al 20 jaar geleden een damesurinoir ontwikkeld. Om dat probleem op te lossen. Maar dat is zo'n grote... En dat heeft ze samen met Sphinx gedaan. Maar dat is zo'n grote stap voor mensen om te schakelen... dat het uiteindelijk niet gered heeft.
Ik probeer een heel beeld voor me te halen. Ik denk, luisteraars ook, wat zie ik dan voor me?
Bij een damesurinoir.
Die dan ontwikkeld is door...
Ja, nou dat lijkt een beetje op een herenurinoir... maar dan een iets andere vorm. En je hurkt daar, zeg maar... Ja, dat kunnen de luisteraars nu niet zien... maar als het ware alsof je hurkt met je billen naar achter.
Je maakt een squat en
hang
dan...
Hang je erboven. En dat is omdat heel veel dames toch al boven een toilet gaan hangen. Maar daar is hij nou niet voor ontworpen. Dus dat is niet een hele hygiënische setting.
Nee. John, ik zie een gat, maar alleen...
Ja, ik zie ook
je hebt een onderwerp aangesneden, hoor.
Ook nog niet hoe ik dit moet oplossen. Ja. We gaan er nog eens even verder onze gedachten over laten gaan. Deborah Nars, mag ik jou in ieder geval heel hartelijk danken... voor het gesprek hier in de studio. En Patrick en ik die zijn er uiteraard volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan ook even onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Laura ziet haar hotel in 2022 door een flinke brand in rook opgaan. Voor de herbouw komt ze bij haar huisbank voor een dichte deur te staan. Maar bij mogelijk vindt ze wel een oplossing. Luister Laura's verhaal nu in de podcast Het Geld en de Stenen. In je podcast-app of op bnr.nl.